Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, we worden verzocht om te zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om noodruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij, ook ons genadig zij. Het eerste vers van Psalm 123. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in het boek Nehemia, en daarvan nader het vierde hoofdstuk, Nehemia 4, doch vooraf de 12 artikelen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 13. Dat handelt van de volharding der heiligen. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degenen die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtiglijk waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij, daarin wandelende, de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden, en opdat het aanschijn des verzoenden Gods, waarvan de aanschouwing de godvruchtigen zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedertierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij alzo in zwaarder kwellingen des gemoeds vervallen. Nehemia 4. Maar het geschiedde als Sambalat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig, en hij bespotte de Joden en sprak in de tegenwoordigheid zijner broederen en van het Heer van Samaria en zeide: wat doen deze amechtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in één dag voleinden? Zullen zij de stenen uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet was bij hen en zeide: al is het dat zij bouwen, zo er een vos opkwamen, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn, en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd, en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis, en dek hun ongerechtigheid niet toe, en hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe, want het hart des volks was om te werken. En het geschiedde als Sambalat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En zij maakten al te samen een verbintenis, dat ze zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve. Toen zei de Juda: de kracht der dragers is vervallen en der stofs is veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Nu hadden onze vijanden gezegd: ze zullen het niet weten, noch zien, totdat wij in het midden van hen komen en slaan hen dood. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. En het geschiedde als de Joden die bij hen woonden kwamen, dat zij het ons wel 10 maal zeiden. Uit al de plaatsen door de welke gij ons tot ons wederkeert. Daarom zette ik in de benedenste plaatsen achter de muur en op de hoogten, en ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. En ik zag toe en maakte mij op, en zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks, vrees niet voor hun aangezicht. Denkt aan die grote en vreselijke Heere en strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het, als onze vijanden hoorden en dat het ons bekend was geworden en God hun raten niet gemaakt had, zo keerden wij allen weder tot de muur, een iegelijk tot zijn werk. En het geschiedde van die dag aan, dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk, en de helft van hen hielden de spiezen en de schilden en de bogen en de pansiers. En de oversten waren achter het ganse huis van Juda, die aan de muur bouwden, en die de last droegen en die opladen, waren een ieder met zijn ene hand doende aan het werk, en de andere hield het geweer. En de bouwers, die hadden een iegelijk zijn zwaard aan zijn lendenen gegord, en bouwden, maar die met de bazuin blies, was bij mij. En ik zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks, het werk is groot en wijd, en wij zijn op de muur afgezonderd, de een ver van de ander. Ter plaatse waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Alzo waren wij doende aan het werk, en de helft van hen hielden de spiezen, van het opgaan des dageraads tot het voortkomen der sterren toe. Ook zeide ik tot te dien tijde tot het volk, een iegelijk vernachte met zijn jongen binnen Jeruzalem, opdat zij ons des nachts ter wacht zijn en des daags aan het werk. Voorts nog ik, nog mijn broederen, nog mijn jongelingen, nog de mannen van de wacht die achter mij waren. Wij trokken onze klederen niet uit, een iegelijk had zijn geweer en water.
Wij gaan zingen Psalm 62, de verzen 1 en 8. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotsteen wezen. Vers 8, eenmaal sprak God tot mij in woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, dat Heeren zijn de sterkte en krachten. Psalm 62, het eerste en ook het achtste vers.
Thank you.
Gemeente, wat is dat voor die mannen geweest die in opdracht van de Heere de tempel en de muur om Jeruzalem mochten herbouwen toen de Heere ze terugbracht uit ballingschap, terug in het beloofde land en ze verwonderd waren over Gods trouw dat de Heere ze terugbracht en dat ze nu het huis des Heeren mochten herbouwen. En dat de muren zou worden opgetrokken, zodat de dienst des Heren weer ongestoord zou ingevuld kunnen worden. En de dienst der verzoening daar weer in Jeruzalem zou mogen worden gehouden. En er doodschuldige zondaren zouden komen naar het huis des Heren om daar de Heren te zoeken in de weg van zijn inzettingen, in de weg van het offer en in de weg van het bloed, opdat ervaren zou mogen worden dat er nu vergeving is door bloedstorting en verzoening door voldoening, dat het een eenzijdig godswerk is, dat er niets uit de mens bij kan en bij hoeft en bij mag, maar dat het nu het eenzijdige werk is van de drie enige God, daar in Jeruzalem, in het huis des Heren, daar openbaarde God dat hij in Christus een lieflijk ontfermer was, de barmhartige die in de weg van het recht, in de weg van de voldoening, zondaren aanziet in de zoon van zijn welbehaag. En gemeente, als die leer weer staat verkondigd te worden, dan wordt ervaren dat er vijandschap op afkomt. En ze wilden de bouw van de tempel en de muren verhinderen. Het is ons samen gelezen en het liep zo hoog op dat ze wel verder konden met bouwen, maar dat ze in de ene hand een troffel moesten vasthouden om te metselen, en in de andere hand hadden ze een geweer vast, opdat de vijand maar op afstand zou blijven. En zo bouwden ze, en ze zeiden, God van de hemel zal het ons doen gelukken. Ja, want als de ere Gods eraan verbonden is, gemeend, dan moet de vijand tenslotte toch het onderspit delven. En wat nu daar die mensen in Jeruzalem ervaren mochten, ervaart nu de kerk van alle tijden en plaatsen ook. Wat komt er ontzettend veel af tegen de gezonde leer, tegen de leer van vrije genade, tegen de leer van verzoening door voldoening, tegen de leer dat het een eenzijdig godswerk is, dat er van de mens niets bij kan en niets bij hoeft en niets bij mag, daar komt vijandschap tegen op. En wat moet nu de kerk doen? Doorgaan om de leer van vrije genade te verkondigen. En maar aanhouden. En maar niet rusten. En de leer van vrije genade voorstellen. En die voorstaan. En geen andere leer dulden. Dat aan de ene kant. Ze moesten bouwen met hun gereedschap. En aan de andere kant heeft de kerk de opdracht om nu de tegensprekers van de leer van vrije genade te weerleggen, opdat beseft mag worden dat er alleen een zondaar rechtvaardig verklaard wordt op grond van het volbrachte middelaarswerk van Christus. En daarom, gemeente, de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof alleen is een kostelijke leer, waarmee nu de kerk staat of valt. Leggen wij vermogen in de mens, dan wordt God van zijn eer beroofd. Dan wordt de kerk niet onderwezen en gebouwd. Maar daar de mens wordt getekend wie hij is in zijn diepe val in Adam ons verbondshoofd, als onbekwaam tot enig goed geneigd tot alle kwaad, dan kan er van alles tegen opkomen, maar daar werkt de Heere. De leer van vrije genade, gemeente, die moeten we verdedigen. En dan worden we soms aangevallen. Want de deugdzame, keurige, vrome mens, die wil graag nog wat op zijn rekening schrijven. En als ik nu maar nog mee kan tellen wat van mij is, dan wil ik nog wel een eindje mee. Maar zodra van mij alles wordt afgenomen, ik niks over zal houden, dan zal blijken gemeente of mijn werk in der waarheid is. Of het Gods werk is. Want waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij, o God, mijn pad gekend en mij verlost uit alle ellende. Hoe meer de Heer zijn kerk onderwijst in de leer van vrije genade, van het zalig worden om niet, hoe meer ze zich gaan verootmoedigen, verfoeien en leren ze walgen van zichzelf en blijft de drie enige God over. Hoe komt het nu toch gemeend dat er zoveel tegenop komt? Omdat ik in hoogmoed ben gevallen. Ik stond als pronkjuweel van Gods schepping op die plaats der eer. En de Satan die zei, als je nu eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan sterf je niet, maar dan zul je als God zijn, kennen het goed en het kwaad, nogal hoger. En dat leek Eva wel wat, want ze zag naar die vrucht, die was heerlijk om verstandig te maken. Ze nam, ze at, ze gaf haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, ze vielen van God af. Terwijl ze van God zijn afgevallen, gemeente, nemen ze, ik heb het vaker gezegd, de hoogmoed uit het paradijs mee. En weet u, ik ben een mens die niet wil hebben dat er van mij gezegd wordt, uit u wordt er geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ik ben een mens die niet graag alleen maar schuld overhoudt. Ik ben een mens, gemeente, van wie ik liever niet heb dat ze zeggen, u bent meelaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Er deugt van u niets. Dan word ik aardig in mijn eer gekrenkt. En dan gaat die vrome, keurige mens, gemeente, die gaat zijn vijandschap vertonen tegen de leer van vrije genade. Maar onthoud nu, daar waar verkondigd wordt de rechtvaardigmaking van de zondaar, om niet door de arbeid van een ander, daar wordt God op het meest verhoogd, zegt Smijtengeld. Daar wordt de zondaar op het diepst vernederd. Daar wordt die vernederde zondaar op het bondigst vertroost. En daar wordt de vertrooste zondaar aangezet tot een allerinnigste godsvrucht. En dat is het wat we zien in zondag 24. We gaan het samen lezen. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Vraag 62. Zondag 24 hebben we het erbij. Ook thuis, de catechismus. Zondag 24. We lazen vraag 62 en dan luidt het antwoord daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, die moet gans volkomen zijn en daar werd Gods in alle stukken gelijkvormig. En dat ook onze beste werken in het leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Dus tegenover het gans volkomen staat onvolkomen. Tegenover der wet Gods in alle stukken gelijkvormig staat met zonde bevlekt. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven toch wil belonen? Ja, dat is waar. Maar deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maak deze leer dan niet zorgeloos aan goddeloze mensen? Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. We zagen het vanmorgen. De ware wijnstok, de ranken die vrucht droegen, die worden gereinigd opdat ze meer vruchten zouden dragen. Waarom kunnen onze goede werken niet onze gerechtigheid voor God zijn of een stuk daarvan? U hoort dus tweeërlei, gemeente, dat er mensen zijn die het alleen in de mens zoeken. Denk aan de fariseeën uit het Nieuwe Testament. Die hadden helemaal geen zaligmaker nodig. Ze meenden rechtvaardig voor God te zijn door het doen van de wet van Mozes. En ze hadden nog een hele rij wetten erbij gemaakt, jongens. Hier een weinig, daar een weinig. Nee, het hield maar niet op. Honderden wetten. De fariseeën, ze liepen rechtop, hoofd naar boven. Stonden te bidden op de hoeken van de straten. Ze hadden geen zaligmaker nodig. Wel, dat is nu zo'n vijand tegen de leer van vrije genade. Wat hebben ze zich verzet tegen Christus en zijn leer? Dan zijn er nog, die willen de helft. Ik de helft en Christus de helft. Oké, dat ik niet helemaal deug, maar daar hebben we Christus, die ons helpen kan en wil en zal. Dat is de Roomse leer. Als ik niet maar goed mijn best doe en goede werken doe, wat ik dan tekort kom, ach, dat vult Christus wel aan. Ik zeg nu even heel eenvoudig. En waarom kan dat nu niet? Zulke keurige mensen. Dat moet toch kunnen? Als ik toch mijn best doe, dan moet God toch tevreden met mij zijn. Als ik nu mijn hele leven doe wat ik kan en probeer te laten wat niet goed is. Waarom kan dat nu niet? Het staat er. De gerechtigheid waarmee ik meen voor God te kunnen bestaan, die moet volkomen zijn. Staat dat er? Die moet gans volkomen zijn. Let daarop. Daar mag niets aan mankeren. Een gans volkomen gerechtigheid. En die moet aan Gods wet, aan alle geboden beantwoorden. Dat stelt onze onderwijzer. En nu gaan we eens kijken. Wat is dat? Een onmogelijke les voor een keurig kerkmens. Ik kan zo menen, als ik keurig leef, dan neemt God mij straks wel aan als ik sterven ga. Laten we heel eerlijk wezen, gemeente, want dat komt aardig de kerk binnen. Ik wil geen zondaar zijn en een doodschuldige albederver. Ik wil nog wat zijn. Laten we onszelf niet bedriegen. Ik heb een gerechtigheid nodig die gans volkomen is. En die aan alle geboden van Gods heilige wet beantwoordt. Wat is het een les voor een overtuigde zondaar wat er hier staat. God gaat die overtuigde, levend gemaakte zondaar bepaalde dingen leren. Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Wat valt dat tegen? Want zodra God de mens wederbaart, gaat die mens er alles aan doen om voor God een bestaan op te bouwen. Wees maar langmoedig, heren, ik zal u alles wel betalen. Het komt vanuit de liefde, het is goed bedoeld, maar ze zijn nog zo blind. De Heere gaat wel onderwijs geven, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Ge kunt in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan, nogal meer proberen ze. En dan zegt de Heer, al wist ge u met Salpeter, wat is dat? Dat is soda. Al wist ge u met Salpeter, en al naamt ge u veel zeep, zo is toch, wat, uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend. Hoe langer de Heer ze zo onderwijst, hoe meer ze de moed opgeven om nog door iets van hen zalig te worden. En daar wil de Heer ze nu juist hebben. En dat is nu een les, gemeente. Die nemen ze hun hele leven mee. Ik weet het wel, hoe meer de Heer gaat oefenen, hoe meer ze gebruik leren maken van Christus. Maar u kent misschien de uitdrukking wel, dat wanneer vroeger Gods kinderen stierven, geoefende kinderen des Heren, dat ze op hun sterfbed wel zeiden, dag werk verbond, omdat ze toen beseften, wanneer ze nu een lichaam der zonde en des doods mochten afleggen, dat er dan enkel en alleen genade zou overblijven. En dat ze nu verlost waren, ook van hun werk heilig bestaan. Dan mogen ze ingaan op grond van de arbeid van een ander. Wat staat er? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, die moet volkomen zijn, nee, gans volkomen, en in alle stukken aan Gods wet gelijkvormig. Dus willen wij een bestaan hebben voor God, gemeente, dan gaat het ons om een volkomen gerechtigheid. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Dan moet ik volmaakte liefde hebben tot God en de naaste. Dan moet ik al de geboden Gods onderhouden. Niet alleen de zonde niet doen, ik moet ook de eis van de wet volkomen vervullen. Alle geboden houden en doen. Niet één uitgezonderd. Zondig ik tegen één, dan sta ik schuldig aan alle 10. En gemeente, stel, ach, dat zou kunnen. Dan word ik inderdaad vrijgesproken. Van schuld en straf en verkrijg ik een recht en eeuwige leven. Omdat ik de wet Gods volkomen heb gehouden. Niet één heb overtreden. Maar wat zegt nu de onderwijzer eigenlijk? Wat wordt er nu van mij gezegd? Wat wordt er nu van mijn... Er staat niet van mijn werk, hè? Er staat van mijn beste werk. Wat wordt daarvan gezegd? Wat zijn mijn beste werken? Laat ik zeggen, gemeente, naar de kerk gaan. Laat ik zeggen, oudvaders lezen. Laat ik zeggen, in de binnenkamer liggen worstelen. Laat ik zeggen, mijn naaste liefde bewijzen, op welke manieren dan ook. Wat staat er nu van mijn beste werken? Die zijn alle onvolkomen. Ze deugen geen van alle. Daar komt bij, ze zijn met zonde bevlekt. Dat is op grond van de schrift. En dat wordt de bevinding van Gods kerk. De prediker zegt, de wijze Salomo zegt, voorwaar. Zeker weten, zegt hij, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet, die is er dus niet, en die niet zondigt, ziet u. Jesaja, een heilige van de hoge plaatsen, in wiens schaduw we niet kunnen staan, wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En al onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En wij vallen alle af als een blad. Dat bleef over als Jesaja zegt wie de mens is. Dan komt de apostel Jacobus. Hij zegt wij struikelen alle in velen. Dan zegt de Heere het zelf. Ik heb van de hemel nedergezien op de mensen, kinderen, of er iemand verstandig was die naar mij vroeg, die mij zocht, die goed deed. Ik heb er niet tot één toe gevonden. Dus samen zijn ze afgeweken, onnut en stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. Hebt u daar al amen op gezegd? Niet zomaar met mijn verstand. Wanneer ga ik nu amen zeggen? Als de Heere me maar blijft ontdekken, ontgronden, ontledigen, ontkrachten, ontbloten. En maar blijft leren dat ik een gans volkomen gerechtigheid moet hebben om voor de Heere te kunnen bestaan. En dat leert God zijn volk echt wel. En daarom komen ze met lege handen, met een hemelhoge schuld, met een ongeredde ziel, met een eisende vloekende wet, met een eisend recht Gods, vallen ze voor de Heere in. En in die weg, gemeente, mogen ze leren dat er nu bij God vandaan een gerechtigheid is, die redt van de dood. Maar hun bestaan blijven ze meenemen. Wat heeft de apostel Paulus toch een strijd in zijn leven gehad? En wat zijn er al vele van Gods kinderen wonderlijk vertroost en onderwezen uit die Romeinenbrief. Want Gods kerk, na alle ontvangen genade, weet soms niet meer hoe het met ze is. Dat komt hierdoor, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Een man, zegt dit, hè, oprecht en vroom, Godvrezend en wijkende van het kwaad, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe hetzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is nog wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Leefde Paulus in de zonde? Wel nee, maar zo was de strijd van binnen. Zo had hij zich leren kennen in de weg van de heiligmaking. Want indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont, die doet dat. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Want ik heb toch een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden. Die strijdt tegen de wet mijns gemoeds. En die neemt mij gevangen onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. Ziet u, gemeente, mijn goede werken zijn ongenoegzaam tot voldoening. We gaan naar onze tweede gedachte. Die goede werken die worden beloond uit genade. Vraag en antwoord 63. Luister eens. Er wordt in de Bijbel heel wat over loon gesproken. En het is nog niet eens loon uit verdiensten. Maar loon. Of loon na verdienst, maar loon uit genade. Nu moeten we maar luisteren. Want God keert genadeloon uit. Nog steeds. Nog steeds. Abraham was een afgodendienaar geweest. De Heere zocht hem op en zei tegen hem, Abraham, ik ben u een schild en uw loon zeer groot. Hoe kan dat nu? Abraham een afgodendienaar? Voor Abraham gold dan toch ook zeker de bezoldiging der zonde is de dood? Jazeker. De bezoldiging der zonde is de dood. En toch zegt de Heere, ik ben uw loon, zeer groot. Kan tekenaren zeggen, dat is de volheid van alle gelukzaligheid die God zijn kinderen in de Messias belooft en geeft. Bestaande in de bescherming tegen alle kwaad en toevoeging van alle goed, hier aanvankelijk en hierna volmaaktelijk. Wat een gelukzaligheid wordt de kerk beloofd en wat een gelukzaligheid wordt de kerk ook gegeven. De Heere zal ze hier in het leven tegen alle kwaad beschermen en de Heere zal ze alle goeds geven, hier en straks. Uit genade. Daar had Abraham geen recht op. Dat had hij niet verdiend. Dat was genadeloon. Ik, de Almachtige, ben uw loon. Abraham had God tot zijn deel. En dan heb ik alles. En dat had hij nu uit genade gekregen. Jezus zei, zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Weer al loon, kanttekening zegt daar namelijk dat God belooft en geven zal. Hetzelfde dus weer. Maar daar zegt de kanttekening er wel bij. Niet uit verdiensten, maar uit genade. Precies dezelfde tekst vinden we hier in onze catechismus. Hele tijd daarvoor. De kanttekenaren uit onze 17e eeuw hebben veel onderwijs gehaald uit ons leer- en troostboek. En daarom als Christus zegt, uw loon is groot in de hemelen, dan wisten de kanttekenaren wel wat Christus bedoelde. Dat is nu loon, dat krijgen zulke mensen niet uit verdiensten, dat krijgen ze uit loutere genade. De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. We gaan nog weer even verder. In Matthäus 10 zegt Jezus, die een profeet ontvangt, in de naam van een profeet, die zal het loon van een profeet ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt, die een kind van God ontvangt, in de naam van een rechtvaardige, die zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En zo wie een van deze kleine van mijn kinderen te drinken geeft, alleen een beker koud water, in de naam van een discipel, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Gemeente, hoe is onze houding ten opzichte van Gods volk? Hoe is onze houding ten opzichte van Gods knechten? Hoe is onze houding ten opzichte van de ambtsdragers? Hoe is onze houding ten opzichte van de kerk? Heel eerlijk zeggen, dan kan ik weten of ik straks loon uit louter genade zal ontvangen. Is er in mijn leven nu liefde tot Gods volk, liefde tot Gods knechten, liefde tot de ambtsdragers, liefde tot de kerk, of is dat er nog niet? Dat bedoelt Christus eigenlijk. Hoe kijkt u aan tegen de kerk, tegen Gods volk? Zegt u ook al, zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk? Zegt u het ook Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ook moeten vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Als dat zo is, dan ontvangt u loon. Gemeente, we moeten het wel onderzoeken. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in het leven is geschied, het zij goed of het zij kwaad. En dan krijg ik loon voor het goede uit genade. Ik krijg loon voor het kwade na verdiensten. Het is echt één van de twee. Vanmorgen ook. Ik draag vrucht of ik draag geen vrucht. Draag ik vrucht, dan reinigt hij die rank om meer vrucht te dragen. Draag ik geen vrucht, dan neemt hij die rank vroeger of later weg. Die wordt in het vuur geworpen. En de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. Het is van tweeën één. Nog iets, gemeente? Wij moeten eens proberen te bedenken dat in het onderhouden van Gods geboden groot loon ligt. Dat de Heer het onderhouden van zijn geboden wil zegenen. Niemand mag zelf weten hoe hij zijn leven inricht. Wij zijn alle op het erf van het genadeverbond gebracht. En hoe het ook in ons leven is, wij zijn alle verplicht ons leven in te richten naar het woord. En we zijn alle verplicht te wandelen naar Gods geboden. Niemand uitgezonderd. En dat is nu eens niet hard. De Heere zegt dat hij zijn zegen wil gebieden op het onderhouden van zijn geboden. Niet dat wij daar recht op kunnen laten gelden. Dat wil God in zijn algemene genade ook schenken om niet. De zegen op het onderhouden van zijn geboden. En daartegenover houden we zijn gebod niet. Dan weten we ook, gemeente, dan zijn wij strafwaardig. Dus laten wij maar eerbiedig vragen om op het pad van Gods geboden te mogen lopen en of de Heere in zijn woord mijn gang en treden vast wil maken. En dan mag ik Gods goedkeuring verwachten en zijn zegen erop inwachten. De Heere wil dat wij naar zijn woord en wet ons leven inrichten. Niet, zeggen wij nu duidelijk, om er wat mee te verdienen. Wat zouden wij verdienen? Het werkverbond had loon naar verdiensten. Doe dat en gij zult leven. Maar het werkverbond heb ik verbroken. Dat kan ik nooit meer houden. Er is een tweede verbond. Dat is het verbond der verlossing. In de tijd uitgevoerd. Het genadeverbond. Van het genadeverbond is Christus het hoofd. Voor Christus was het genadeverbond eigenlijk het werkverbond. Christus moest alle eisen van het genadeverbond volbrengen. En dat heeft hij gedaan. Volkomen. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Gans volkomen. Dus Christus heeft het leven verworven voor al de zijnen. Christus heeft de gerechtigheid aangebracht die ons redt van de dood. Er is er maar één die recht kan laten gelden. Dat is Christus. Hij zegt, gewisselijk mijn recht is bij den Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. Hij eist de zaligheid van al de zijnen bij zijn vader. En hij rust niet voor de ganse kerk op grond van zijn verdiensten boven is. En gemeente, als ik nu mag verstaan dat ik zalig worden kan om niet, door de verdiensten van een ander, uit enkel genade, uit soeverein ontfermen. Wat geldt er dan eigenlijk? Als nu God in dat genadeverbond zijn kerk beweldadigt, met genade hier en het eeuwige leven hiernamaals. Wat staat er dan eigenlijk tegenover? Overmits in alle verbonden twee delen zijn begrepen, zo worden wij, Gods kinderen bijzonder, door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Als wij de doop weer bedienen, we hopen over 2 weken, dan lezen wij dat kostelijke formulier weer. En daar staat dat, overmits in alle verbonden twee delen zijn begrepen. Hoe meer God zich uitlaat in het leven van de zijnen, hoe meer ze gevoelen dat God het zo eeuwig waardig is, gediend en gevreesd en bemind en gehoorzaam te worden. Overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, wordt de kerk vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser hart en van ganser ziel en van ganser gemoed en met alle krachten. Niet om er wat mee te verdienen, maar omdat God het zo waardig is. De wereld verlaten en verzaken, mijn oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Die plicht rust op een ieder van ons gemeente. En bijzonder Gods kinderen. En dat zien we in onze derde gedachte. Want die goede werken, die vloeien uit Christus als bron. Maar maak deze leer niet zorgeloos en goddeloze mensen. Nee, zei, het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, dat die niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Maar we zingen er eerst van, Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heere, wie is toch de man die op nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden, o bron van het hoogste goed, was er reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Psalm 19, vers 6. Thank you. onze goede werk in het licht van de rechtvaardigmaking, daar gaat het over in zondag 24. Die zijn ongenoegzaam tot voldoening. Laten we het beseffen, wij hebben een andere gerechtigheid nodig. Maar die goede werken die worden wel beloond, uit genade is dat dan. En die goede werken die vloeien uit Christus als bron. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Gemeente, nu moet ik eerst nog eens even een onderscheid maken. We moeten goed opletten. We kunnen onderscheid maken tussen de goede werken van onbekeerde mensen en goede werken van Gods kinderen. Wat bedoel ik eigenlijk met goede werken? Maar ja, er worden veel goede werken gedaan. Wat bedoelen we daar dan mee? Als het gaat over goede werken van gewone natuurlijke mensen, nog onbekeerd, dan bedoelen we eigenlijk daarmee eenvoudig de goede daden die zulke mensen doen, die ze nog mogen doen, en dat vloeit dan uit Gods algemene genade. De onderlinge liefde die er nog is vrucht van Gods algemene genade. En daarom moeten wij goed opletten. Want de goede werken waar het hier over gaat, en straks komen we er nog een keer op terug in het stuk van de heiligmaking, de goede werken in het leven van Gods kinderen, die vloeien uit de ware wijnstok Christus. En als ik geen genade bezit en ik doe een goede daad, dan moet ik dat wel onderscheiden. En geen conclusie gaan trekken van ik doe zoveel goed, misschien bezit ik nu wel genade. We moeten het niet om gaan keren. Ik moet nog een onderscheid maken. Er worden veel goede werken gedaan uit werkheiligheid. De werkheiligheid van de mens. Die heimelijk daarmee wat wil verdienen. We hebben het daar al over gehad. En die werkheiligheid van de mens, daar moet hij aan worden ontdekt. Want dat is iets anders dan dat een kind des Heren in de weg van de heiligmaking vruchten mag dragen die vloeien uit Christus. Een werkheilig mens, nou, die kun je soms beter maar niet benaderen, want die is nog aardig goed en die kan geen kwaad in een ander verdragen en noem het allemaal maar op. Terwijl een kind des Heren, die zijn levenssappen uit Christus mag trekken. Ja, daar kunt u mee omgaan. De goede werken, die openbaren zich in ootmoed en in liefde. En daar gaat het om, gemeente. Dat zijn de goede werken, die uit Christus vloeien. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En die kenmerken, gemeente, vertoont nu een mens die zijn goede werken uit Christus ontvangt. Die is ook zachtmoedig en nederig van hart. Deze leer dat er van mij niks mee telt. Maak deze leer niet zorgeloze mensen, dominee, als dat toch allemaal niet meetelt. Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Ligt dat aan deze leer? Maak deze leer goddeloze mensen. Ligt dat aan deze leer dat er steeds meer mensen de kerk verlaten en de wereld ingaan? Ligt aan de leer Deze goede leer bederft echt niet één ziel. Deze goede leer, deze Bijbelse leer, schriftuurlijke leer, die onze goede God ons leert in zijn woord, maakt geen zorgeloze en goddeloze mensen. Deze leer, die Gods kinderen ondervinden in hun leven. Hoe langer op de weg, hoe meer ze zo'n zondag 24 ook gaan beamen en blij zijn dat het er staat. Want ze vinden op den duur totaal bij zichzelf geen goed. Als er is, is het genade. Komt van de andere kant. Maak deze leer dan, zulke mensen. Maar ik word daar moedeloos van, dominee. Ik had toch maar liever dat u ons wat, wat zegt dus. Iets in handen stop. En dat u aan de hemelpoort hoort, ja, maar dat is van nul en geen waarde. Dat baat u toch ook niet. Weet u hoe een mens zorgeloos is geworden? Door zijn diepe val. Weet u waar een mens goddeloos is geworden? In zijn diepe val. Ik ben een vijand geworden van vrije genade. En daar heb je de hele zaak. En tegelijkertijd wil ik wat goeds doen. En als u dan dit hoort verklaren, dat ik er helemaal buiten word gezet, dan maken de vijanden ervan. Deze leer maakt zorgeloze en goddeloze mensen, want zo zijn ze helemaal niet van zin om nog wat goeds te doen. Oh. Gemeente, u moet het eens goed nagaan. Mensen die nog aardig op hun eigen werken roemen. Nou, je kunt beter uit hun buurt blijven. Maar na verloop van tijd worden die hoe langer, hoe slordiger en makkelijker. De boom wordt aan de vrucht gekend. Het komt wel openbaar dat er niks van God bij is geweest. Ingrijpend. Ze roemden op zichzelf. Ik zeg u wat anders. Hoe meer een mens door God wordt bearbeid, hoe meer een zondaar gaat zien dat het enkel genade zal zijn als ze ooit binnenkomen. Het wonder dat van genade wordt steeds groter. Het zal een eeuwig wonder zijn als het zal blijken echt te zijn. Zulke mensen, die hoe langer hoe meer geoefend worden in de leer van vrije genade, zeg mij, worden die mensen hoe langer hoe gemakkelijker en onverschilliger? Of worden die mensen hoe langer hoe meer voorzichtig en ernstig en heilig en eenvoudig? In zichzelf niet, maar gemeend. Een paar dingen. In de eerste plaats zijn Gods kinderen verbonden met Christus. En dat staat hier. En de rank in de wijnstok die vrucht voortbrengt, die reinigt hij opdat ze meer vruchten dragen. Het kan niet Christus ingelijfd zijn en geen goede werken voortbrengen. Dat is een onmogelijkheid. Dus die in Christus is, die brengt goede werken voort. Weet ge, de leer van vrije genade maakt de mens niet zorgeloos en goddeloos. Maar is de mens een drangreden om toch vooral tot eer van God te leven. Omdat de Heere het zo eeuwig waardig is. U moet de preek van vanochtend even terughalen en het verband in gedachten terugroepen. Christus zei, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Op weg naar Gethsemane, op weg naar het rechthuis, op weg naar Golgotha's kruisheuvel. Christus gaat sterven. Om de zonde van zijn kerk te verzonnen. om ze uit louter genade zalig te maken. Als Christus zich voor zijn kerk tot in de dood toe vernedert, tot in de dood des kruises, wat is dan de vrucht? Als de kerk ziet wat het Christus heeft gekost om hen te verlossen van het grootste kwaad en terug te brengen tot het hoogste goed, dan is dit de vrucht, gemeente. Dat kan niet anders. Of zulke zielen zullen vruchten der dankbaarheid voortbrengen. Deze leer maakt geen zorgeloze, goddeloze mensen. Deze leer maakt voorzichtige mensen. Deze leer maakt mensen die blijven bedelen en bedelen hoe langer hoe meer. Och, of wij uw geboon volbracht. Gena, o hoogste majesteit, gen door het geloof in Christus krachten om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Dat worden nu mensen, gemeente, die krijgen Christus niet alleen nodig tot verzoening van hun zonde en stuk van de rechtvaardigmaking, maar die krijgen Christus hoe langer hoe meer ook nodig in het stuk van de heiligmaking. Want wat komen ze erachter wie ze zijn in hun diepe val, wie ze blijven na ontvangen genade. En hun heiligmaking kan alleen maar uit Christus vloeien, maar vloeit dan ook uit Christus. We moeten goed opletten. De goede werken zijn niet de weg tot de verlossing. Als ik probeer door mijn goede werken verlost te worden van schuld en straf en de rechten verkrijgen ten eeuwige leven, zal ik eeuwig beschaamd uitkomen. Maar de goede werken zijn de vruchten op de verlossing. De goede werken zijn vruchten van de verlossing. Ten diepste is de verlossing eerst. Zodra God een zondaar gaat trekken, uit de duisternis en gaat brengen tot zijn wonderbaar licht, gaat zo iemand voelen dat de Heere het eeuwig waardig is gediend en gevreesd te worden. Naarmate Christus wordt gekend, voelt wel een ziel dat alleen zijn heiligheid volkomen is bij den Vader. En daarom, gemeente, hoe meer Gods kerk wordt geoefend, een stuk van genade, van zalig worden om niet, hoe meer ze in de binnenkamer Christus benodigen. Gods kerk moet maar nooit steunen op hun goede werken. Dat is gevaarlijk. Gods kerk moet zich maar diep vernederen over hun onvruchtbaarheid. Gods kerk kunnen zich niet genoeg mishagen vanwege al hun tekort en stuk van de heiligmaking. Gods kinderen kunnen niet genoeg Gods aangezicht zoeken en tot hem komen in het kleed van Christus gerechtigheid. Daar gaat het om. Om voor God te kunnen bestaan. En gemeente, dan zal ook de vrucht gevonden worden waarvan hier geschreven staat. Uit dankbaarheid. Weet u waar de kerk in roemen moet? In de vrije genade Gods. In de verdiensten van Christus. En hoe meer de kerk mag zien wie ze in Christus hebben, van God geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing, mogen ze eens schuilen bij hem tot vergeving van zonden, maar ook tot heiligmaking. Gemeente, dan is het weliswaar een wast op mij gemunt, daar er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt, schoon gij ruim zo grote zonde hebt in mij als in hen gevonden. De kerk gaat roemen Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En dan zegt Jacobus, toon mij nu uw geloof is uit uw werken. En dan zal ik u uit mijn werken mijn geloof tonen. Ik hoop dat er veel vruchtdragende ranken zijn. In het midden van de gemeente. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En dat dat er mag zijn als vrucht, omdat gezien mag worden, dat alleen soevereine genade hen heeft opgeraapt van het vlakke des velds. Nooit iets in hen. Het is Gods eeuwig ontfermen, zijn verkiezend welbehagen. Wij liggen alle verloren krachten onze diepe bondsbreuk in het paradijs. Het is genade alleen, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En zo wordt de hoofdsteen toegebracht, met toeroepingen genade, genade zij dezelfde. En als de kerk er hier in eigen waarneming nu niks van terecht brengt. Het is wat om met Paulus zo in te leven. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij en ga maar door. Wat is het een smartelijke les. Daar komen ze nu nooit bovenuit. Maar dan moeten ze maar zien. Straks mogen ze een lichaam der zonde en des doods afleggen. En op de kosten van een ander, de drie enige God, zonder enig gebrek, mogen ze hem in der eeuwigheid de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging toebrengen. Dan hebben ze een tong als een serafijn. En dan mogen ze God eeuwig groot maken. Ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Daar is de eeuwigheid niet te lang voor, om God, de drie enige, toe te brengen wat hij zo eeuwig waardig is. Onverdiende genade. Anders is genade geen genade meer. Maar de vrucht is, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Christus, volkomen beantwoordde hij aan de eer van zijn Vader, aan de wet van zijn Vader. En als het goed is, dan lijken Gods kinderen op Christus. Daar moeten ze naar staan. Een zoutend zout en een lichtend licht. Een stad bovenop een berg kan niet verborgen zijn. Niemand ontsteekt een kaars om die onder een korenmaat te zetten, maar op de kandelaar. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien mogen en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Weet u wat ook een heerlijke vrucht is? Als Gods kinderen goede werken mogen doen, dan worden ze door die goede werken verzekerd van de oprechtheid van hun geloof. Dan hebben we drie zaken. God verheerlijkt. Hun naaste voor Christus gewonnen. En zelf zijn ze er goed mee, mag ik het zo eens zeggen? Hoe dichter een ziel bij God leeft, hoe meer een ziel bij Christus schuilt, hoe meer ze mogen beoefenen dat nieuwe leven der genade. En dan worden ze niet zo heen en weer geslingerd. Maar als ze dicht bij de Heere leven en de tere godsvrezen mogen beoefenen, dan zeggen ze wel eens, o Heere, wanneer komt toch die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Amen. Psalm 89, het 8e vers, is onze slotzang. Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En wat er volgt, Psalm 89, vers 8. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.